Goedemorgen. Bijzonder deze doopdienst. Dat we samen het woord van God mogen openen. Nadat we hem al aanbeden hebben met liederen. En straks ook getuigenissen gaan horen. En de doop ook gaan zien van drie mensen. Ik stel voor dat wij samen gaan lezen uit Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12. En ik wil met jullie nadenken over het Pesachfeest, wat hier in Exodus 12 wordt ingesteld. En ik doe dat om twee redenen vandaag. De eerste reden is dat Pesach, of Pascha, een verlossingsfeest is. En vandaag zien wij de doop, en de doop is ook het beeld van de verlossing. De vergeving van de zonde, de redding door het offer van Christus, waardoor er vrijheid is. En de tweede reden waarom we vandaag hierover nadenken is dat het Pesachfeest de komende week gevierd wordt door de Joden. Morgenavond, maandagavond, vieren ze de traditionele sedermaaltijd. En dan dinsdag, dat is hun 14e Nissan. Bij ons 23 april, als ik het goed heb, is het begin van het Pesachfeest, aansluitend ook het feest van ongezuurde broden. En het is altijd mooi om daar ook bij stil te staan, juist ook nu, nu Israël in zo'n roerige tijd zit. Exodus hoofdstuk 12, daar gaan we de eerste 14 versen lezen. En het thema van vandaag is Jezus onze bevrijder. Jezus onze bevrijder. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen naar het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin ze het zullen eten. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. En dan lezen wij ook nog vers 46 en vers 51. In één huis moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. En u mag er geen been van breken. En vers 51. En het gebeurde op dezezelfde dag dat de Heere de Israëlieten uit het land Egypte leidde, ingedeeld naar hun legereenheden. En ik wil nog twee versen lezen uit Colossenzen hoofdstuk 1. Je zou dat kunnen zien als de nieuwtestamentische toepassing van Pesach. Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Kolossenzen 1, vers 13 en 14. Waar de apostel schrijft: Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, uit Egypte, en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Laten we samen bidden. Vader, wij buigen met ontzag voor uw woord. Wij erkennen u dat u door uw woord tot ons spreekt. U, de eeuwige God, de God van Israël, die zich geopenbaard heeft in de Messias, Jezus Christus. Dank u dat wij op deze bijzondere dag, op deze feestdag, ook bij elkaar mogen zijn als gemeente van de Heer Jezus en uw woord mogen horen. We bidden om de werking van uw Heilige Geest, bij mij bij het spreken en bij ons allemaal als we naar uw woord luisteren. In Jezus' naam. Amen. Ik begin even bij de jongens en meiden. Jullie kennen vast het verhaal wat ik heb gelezen. Dat de Israëlieten een lammetje moesten slachten. En dat ze het bloed aan de deurposten moesten doen. En dat er diezelfde nacht een engel voorbij kwam. Die dan alle eerstgeboren jongens zou doden. Behalve als er op de deurposten bloed te vinden was. Dat verhaal kennen jullie, hè? Ja, mooi. Stel nu, hè, stel je voor, moet je even indenken. Daar in het land Gozen, waar de Israëlieten waren in Egypte, stonden twee Joodse huisjes. Huisje A en huisje B. En bij beide huizen was er bloed aan de deurposten. Je zag het heel duidelijk. Hoe was dat gegaan? De vaders hadden met hun oudste zonen, in huisje A en in huisje B, hadden ze het lammetje geslacht, het bloed in een schaal opgevangen. En terwijl de jongens toekeken, had de vader met een bosje hyssop, dat is een soortje takjes zijn dat, het bloed zo op de deurposten gesmeerd. Heel duidelijk. En hij had tegen zijn zoon gezegd, zie je dat? De Heere God heeft gezegd, als er bloed op de deurposten is, dan zal ik niet naar binnen komen om de oudste zoon te doden. En de vader, heel duidelijk, smeerde die het bloed op de deurposten. Dat deed de ene vader in huisje A en de andere vader in huisje B. En toen werd het nacht. Die nacht zou de engel komen. En 's avonds legde de eerste vader van huisje A zijn zoon op bed. En zei, nou, het is bedtijd, we gaan slapen. En die jongen zei, pap, ik vind het wel een beetje spannend. Want zou de engel echt niet komen om mij te doden? Ik ben de oudste zoon. En heel de nacht door kon hij niet slapen. Telkens liep hij uit zijn bed en kwam hij bij zijn vader. Pap, ik ben zo bang dat de engel toch komt. En dan nam zijn vader hem mee en hij zei, kijk nou hier, het bloed zit op de deurposten. En dan ging hij weer even in zijn bed, maar even later kwam hij er weer uit. Hij was zo onrustig. Misschien kan je dat wel begrijpen. En dan de tweede jongen van huisje B, die ging 's avonds ook slapen. En zijn vader zei tegen hem, weet je nog, inderdaad, vannacht komt de engel en die gaat alle eerstgeborenen doden, maar bij ons is er bloed aan de deurposten en Yahweh, de God van Israël, de betrouwbare, heeft gezegd, als er bloed is, dan zal ik het niet doen, dan ga ik voorbij. Goed, zei de jongen, als God dat gezegd heeft, dan ga ik rustig slapen. En hij sliep de hele nacht door. Ik heb een vraagje. Aan de kinderen en aan ons allemaal. Welke jongens waren veilig? Alle twee. En welke jongen had er de vrede, de vreugde en de zekerheid van? Dat was ja, dat was de tweede, die rustig was. Die bedoelde jij, hè? Die bedoelde jij. Die jongen die lekker ging slapen, hè? Die, ja, die had er rust en vrede van. Zo is het ook nu. als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dat Hij het Lam van God is, dan kun je op twee manieren daarmee omgaan. Je kunt toch heel de tijd denken, zou ik wel echt veilig zijn? En tobben. Of rustig gaan slapen en vertrouwen dat God genoegen neemt met jou. Omdat Hij genoegen neemt met het offer van de Heer Jezus. Het Pesachfeest is een feest van bevrijding. Ik wil een aantal elementen tussen het Pesachlammetje en het Lam van God noemen. Om uiteindelijk aan het einde van de preek te komen bij de verbinding met de doop. Allereerst, de selectie van het lam. Een lam moest worden gekozen. De Heere zei tegen Mozes, Exodus 12 vers 3 en vers 6, op de tiende dag van deze maand, de maand Nisan, moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Wat moest de Joodse vader doen? Hij moest naar zijn kudde gaan en op de tiende van de maand moest hij een lammetje, een mannetjeslam, kiezen. En dat moest dan zo'n 4 dagen in het huis blijven tot de 14e Nisan en dan moest het worden geslacht. Toen Israël later in het beloofde land het Pesachfeest vierde, is bekend dat er zo'n 1 miljoen lammeren apart gezet werden op de 10e Nisan. Om vervolgens de 14e Nisan te worden geslacht. Het moest een gaaf lam zijn. Een mannelijk dier uit de kudde. En dat moest dan worden afgezonderd, apart gezet voor een bijzonder doel. Dat deed Israël eeuwenlang tot op de dag van vandaag. Weet je, dat gebeurde ook in het 33ste levensjaar van de Heer Jezus. Toen hij 3 jaar op aarde had rondgewandeld, ook toen in het voorjaar kozen de Joden allemaal op de 10e Nisan een lam. Weet je wat zo bijzonder is? Zeer waarschijnlijk was Jezus kort voor het Pascha, waarschijnlijk de 10e Nisan, op weg naar Jeruzalem. En deed hij Martha en Maria in Bethanië aan. Jezus die richting het kruis ging en op in het weekend van het Pesach geofferd zou worden, als een slachtoffer zou sterven. Jezus kwam op die 10e van de maand aan bij het huis van Martha en Maria. En wat gebeurde daar? Jullie kennen wellicht het verhaal. Dat Maria zo'n flesje nam. Dat brak en de zalf uitstortte over het hoofd en de voeten van de Heer Jezus. En toen zei Jezus, heel bijzonder, zij heeft dit gedaan met het oog op mijn begrafenis. Het is alsof Maria de Heer Jezus afzondert, alsof ze hem aanwijst. Hij is de man die over 4 dagen gaat sterven. Zoals een vader het lammetje apart zette, het selecteerde, zo werd de Heer Jezus aangewezen als het Lam van God. Vervolgens kwam de intocht van het lam, dat is het tweede aspect. Alle Joodse families kozen een lam, maar ook de hoge priester koos een lam. Dat werd wel een lam voor de natie genoemd. En op de 10e Nisan was er dan een soort optocht van mensen die dit lam begeleidden naar het altaar in de tempel. En de Joden zongen dan Psalm 118. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. In het jaar van Jezus kruisiging waren er 2 optochten. 1 optocht... Denk je even in, met dat lammetje voor de natie. Die ging richting het tempelplein. En er was ook een andere intocht. Jezus kwam vanuit Bethanië naar Jeruzalem. En wordt vrolijk de stad inbegeleid als koning. Mensen spreiden de kleren voor hem uit. En ze zingen, Hosanna, gezegend is hij. Je zou kunnen zeggen, het lam voor de natie treedt de stad binnen op weg naar de slachting. Het lam geselecteerd en het lam treedt binnen, de intocht van het lam. En dan het derde. Vervolgens moest het lam worden geïnspecteerd. In Exodus 12 lees je dat al, namelijk vers 5, dat het een lam zonder enig gebrek moest zijn, een volwassen mannetje van 1 jaar oud. Tijdens die 4 dagen moest het lam worden gekeurd. De vader had het op de 10e dag gekozen en ook koos men het lam voor de natie, dus dat lam wat 4 dagen op het tempelplein zou staan. En tijdens die 4 dagen, als het lam was vastgebonden aan het altaar, werd het dier gekeurd, namelijk of het een mannetje was, maar vooral of het gaaf was, zonder enig gebrek. Zodat het op de 14e van de maand geslacht zou kunnen worden. Dat was heel belangrijk. Het moest een volmaakt lam zijn. Het is heel bijzonder. Als Jezus op de tiende van de maand, Jeruzalem binnenkomt, van de maand Nissan, dan zie je dat Jezus 4 dagen in Jeruzalem is. Hij viert daar de Pesachmaaltijd met zijn vrienden. Maar vervolgens wordt hij natuurlijk in Gethsemane gevangen genomen en wordt hij verhoord. Verschillende malen bij Herodes, bij Caiaphas, bij Annas, bij Pilatus. Er zijn meerdere verhoren van de Heer Jezus. Weet je hoe je die verhoren zou kunnen zien? Heb je er wel eens zo naar gekeken? Dat zijn allemaal verhoren om vast te stellen, is Jezus schuldig of niet? En het klinkt in de evangelie meerdere keren dat Pilatus zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Je zou kunnen zeggen, profetisch betekent dat, het lam wordt gekeurd. Wordt geïnspecteerd en wordt vastgesteld, geen schuld. Het lam is vlekkeloos, is zonder enig gebrek. Ik vind geen schuld in deze mens. Tenminste 2 of 3 mensen moesten dat getuigen. Hier zie je dat het wordt vastgesteld. Jezus is echt onschuldig. Pilatus had natuurlijk helemaal niet door dat hij daarmee eigenlijk zei, het lam is gaaf. Zonder enig gebrek. Dat was de 3e overeenkomst. De inspectie van het lam. Ik ga naar de 4e. Het binden van het lam. Als het lam voor de natie door de hoge priester officieel goedgekeurd was, werd het op de 14e van de maand Nissan tussen 8 en 9 uur 's morgens in de ochtend aan het altaar vastgebonden. Dat wordt nog altijd gedaan. Ook deze week weer zullen de Joden dat doen. Ze binden dan het offerdier vast. Dat vind je ook in de psalmen. Bind, psalm 118 vers 27. Bind het feestoffer vast met touwen. Tot aan de horens van het altaar. Weet je wat zo bijzonder is? In dat 33e levensjaar van de Heer Jezus gebeurde dat bijna tegelijkertijdig met het binden van de Heer Jezus. Op die morgen werd tussen 8 en 9 uur het lam dat goedgekeurd was vastgebonden aan het altaar, zoals Jezus op Golgotha werd vastgebonden aan de houten kruisbalk, nadat hij door Pilatus op laffe wijze was overgeleverd. Het is haast een exacte vervulling qua tijd, qua locatie in en rond Jeruzalem en qua offerritueel. Jezus die zich liet binden. Daar zie je dat op het tempelplein, daar staat het lammetje, gereed voor het jaarlijkse Pesachoffer. Daar, buiten Jeruzalem, daar gaat het lam van God, de Heer Jezus. Naar de offerplaats. Dan de 5e overeenkomst. Dat was het daadwerkelijke slachten van het lam. Dat gebeurde volgens Exodus 12 tegen het vallen van de avond. Je vindt dat in vers 6. Er staat een voetnoot bij. En die voetnoot bij de HSV zegt tussen 2 avonden. Dat betekent 's middags. Rond 1 uur of 3 werd het lam geslacht en stierf het. Op dat tijdstip, probeer je even te verplaatsen in het Joodse ritueel, klonk de bazuin en begonnen de levietenkoren te zingen. Ook uit het Hallel, de psalmen, bijvoorbeeld psalm 116. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. Het is aangrijpend dat in dat bewuste jaar de levieten zongen. En heel veel joden op het tempelplein waren. En hun ogen gericht hielden op het offerdier dat weer geslacht zou worden. En dat nauwelijks iemand oog had voor het lam van God. Dat buiten Jeruzalem, enkele honderden meters verder, voor zijn volk, voor de wereld, het leven gaf. Juist toen de priesters het lammetje slachten, stierf Jezus de vervloekte dood aan het hout. Hij maakte de schaduw tot een werkelijkheid. Zie het lam van God. Ik wil nog een overeenkomst noemen. Dat is het bloed van het lam. De vaders, jongens en meiden, namen hun lammetje mee naar het tempelplein. En sommigen slachten hun lammetje daar en vingen daar het bloed op. Duizenden lammeren werden geslacht. Dat bracht natuurlijk een gigantische stroom van bloed voort. Het meeste bloed stroomde weg via de kanalen van het tempelplein richting de Kidronvallei. En in Egypte, toen, in die nacht, werd dat bloed gebruikt om op de deurposten te sprenkelen. Exodus 12 zegt, vers 13, het bloed zal u tot een teken zijn. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Wat een bevrijding. De Joden zagen liters dierenbloed op die bewuste dag in dat sterfjaar van de Heer Jezus. De Joden zagen liters dierenbloed op het tempelplein. Maar God de Vader zag op Golgotha het bloed van zijn Zoon, de Heer Jezus. En van hem zei hij, als ik het bloed zie, dan zal ik je voorbij gaan. Bloed is het symbool voor reiniging, schoonwassing. Als ik het bloed zie, dan zie ik in jou geen overtreding meer. Een andere vergelijking zijn de benen van het lam, de botten van het lam. Bij het Pesachoffer mocht van het lammetje geen been gebroken worden, vers 46. Het is zo opvallend dat bij Jezus' offer, lees Johannes, er staat dat van hem geen been gebroken zou worden. Dat waren de soldaten wel van plan. Ze gingen naar Golgotha toe om de dood van die drie kruiselingen te bespoedigen. Want de lichamen moesten voor het Pascha van het hout gehaald worden. En de soldaten kwamen bij de eerste man en braken zijn benen, zodat hij sneller zou sterven. En dat deden ze ook bij die andere man, die rover. Ze braken zijn benen, zodat hij sneller zou sterven. En toen kwamen ze bij Jezus, die middelste man. En toen stelden ze vast dat hij al gestorven was. Hij had zijn leven al gegeven. Hij had al gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen de soldaten zijn benen wilden breken, toen was dat niet meer nodig. En daarmee ging de profetie in vervulling van Exodus 12, vers 46, dat geen been van het lam van God gebroken zou worden. Het is alsof de Vader aanwijst, hier, daar op die plek, aan dat middelste kruis, hangt het lam van God. Hij is het. Mocht je daar nog aan twijfelen, dan zijn dit de details die de doorslag kunnen geven. Ik wil nog een element noemen. Dat is de kleding van het lam. Als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat de Heer Jezus, dat staat in de evangelie, een jas droeg die uit één stof geweven was. Toen Jezus gekruisigd werd, zagen de soldaten dat. En zij zeiden, dat is te kostbaar om te verscheuren. Laten we erom dobbelen, zodat één van ons een mooie jas mee naar huis kan nemen. Daarmee ging in vervulling wat Psalm 22 zegt. Zij werpen het lot om mijn gewaad. Mocht je er nog aan twijfelen of Jezus werkelijk het Lam van God is, dan zijn dit ook van die kleine dingen die er een streep onder zetten. Maar er zat achter dat kleed van Jezus nog een betekenis. Waarom werd Jezus' kleed niet gescheurd? Nou, denk even met me mee. Kort daarvoor had de hoge priester Caiaphas dat wel gedaan. Waarom? Hij had gehoord dat er een getuigenis was afgelegd dat Jezus had gezegd dat hij de Zoon van God was. En toen scheurde hij zijn kleren, lees Matthäus 27, en hij zei, we hebben geen getuigen meer nodig. Het is duidelijk, met afschuw als het ware over de woorden van Jezus scheurde hij zijn kleren. Maar het was, volgens Leviticus 10 vers 6, voor de hoge priester strikt verboden om zijn kleren te scheuren. Als hij zijn hoge priesterlijk gewaad had gescheurd, was hij daarmee direct hoge priester af. Leviticus 10. Als de Joden dus volgens de wet hadden gehandeld op dat moment, hadden ze Caiaphas afgezet als hoge priester. En had hij het lam van de natie niet mogen offeren. Weet je waarom dat was? Omdat God de Vader een nieuwe hoge priester aanwees. Die het offer bracht met zijn eigen lichaam. Wat is Gods wijsheid groot. Uit deze vervulde schaduwen, al die elementen, weten we zeker, Jezus Christus, 2000 jaar geleden, is door God aangewezen. Met woorden, maar ook met heel veel details en heel veel schaduwen, die je vindt onder andere in het Pesachfeest. En alles roept als het ware rondom die middelste kruiseling. Hij is het, hij is het Lam van God, hij is de hoge priester. In hem is er verlossing, in hem is er vrijheid. Hij is de vervulling van het Pesachfeest. En dat brengt mij bij twee laatste opmerkingen. Want wat brengt het Lam van God dan? Wat bracht het voor de Joden in Egypte en wat brengt het voor ons die geloven? Nou, het Pesachfeest was een bevrijdingsfeest. Toen de verderver doorging en de oudste zonen in Egypte doden, ging Israël vrij uit, want zij waren veilig achter het bloed. En De volgende dag, hoor je goed, zijn ze allemaal, waarschijnlijk 2 miljoen mensen, op één dag, Exodus 12 vers 51, op één dag uit Egypte richting het beloofde land gegaan. Ze zijn uitgeleid door het bloed van het lam. Het lam bracht vrijheid. Door het lam konden ze gaan. Door het lam lag de toekomst met God in het beloofde land hen tegemoet. Het oordeel ging aan hen voorbij. Het oordeel was op het lammetje gevallen. Het oordeel was, nieuwtestamentisch, op het Lam van God, de Heer Jezus Christus, gevallen. De gelovige Joden werden daarmee bevrijd uit de slavernij. En wat is de nieuwtestamentische toepassing voor nu? Dat iedereen, hoor je me goed, dat iedereen na deze lange aanloop vanuit de schaduwen van het Pesachfeest, wat betekent dit voor ons? Dat iedereen die schuilt achter het bloed van Christus vrij uitgaat. Dat de toorn van God die moest komen vanwege de zonde, je bent een zondaar en je verdient de toorn van God. Als God je zou straffen met zijn toorn, heb je niets te zeggen. Al zit je je leven lang al in de kerk. Of al ben je hier voor het eerst. De toorn van God moet rusten op de mens. Maar God heeft ervoor gekozen. Hoor je dat? Om de toorn van God op Christus te leggen. En hij is eronder bezweken. Hij stierf en hij werd in het graf gelegd. En ieder die zegt, achter dat offer, of beter gezegd, achter dat bloed, dat is de Pesachtaal, schuil ik. Ik vertrouw dat Jezus het heeft gedaan. Weet je wat hij krijgt? Vrijheid. Je kunt vrij uitgaan zoals de Joden Egypte konden verlaten. Zo kunnen wij. Ja, wat verlaten? Niet Nederland. Nee, dat klopt. Niet de Betuwe. Nee, dat klopt. Wat dan? De dienst aan de Satan, de dienst aan de zonde. Het rijk van de duisternis verlaten. Kunnen we de eeuwige ondergang ontvluchten en het eeuwige leven ontvangen? Deze mensen die zich vandaag laten dopen, zijn geen superhelden die lang genoeg in de kerk gezeten hebben en genoeg in hun Bijbel hebben gelezen en genoeg zonde hebben overwonnen, waardoor ze dan eindelijk vandaag goed genoeg zijn voor de doop. Als je dat denkt, dan begrijp je het evangelie niet. De enige voorwaarde, dit is goed nieuws voor kerkmensen en niet kerkmensen. De enige voorwaarde is, ben je tevreden met het Lam van God? Rust je op het Lam van God. Zoals de priester zijn handen legde op het dier, op het offerdier, en met zijn hele gewicht erop ging liggen. Zo rust je op het offer van Christus en zeg je, Heere God, als Christus er niet was, was ik totaal verloren. Maar ik geloof dat de Heer Jezus het heeft volbracht, dat hij met één daad aan het kruis al mijn zonden heeft weggedragen. Daarmee zeg ik niet zoveel over mezelf. Ik zeg iets over hem, dat zijn offer voor God waardevol genoeg is om zelfs mij te vergeven. Daar rust ik op. Als dat niet waar is, ben ik verloren. Maar als het waar is, dan ben ik bevrijd. Dan ben ik bevrijd. En de vraag is dus niet, ben ik goed genoeg? De vraag is het offer van Christus waardig genoeg? Is het offer van Christus sterk genoeg om mij te bevrijden? Hoe kan je dat zeker weten? Jezus is uit de dood opgewekt. De Vader heeft gezegd, het offer van Christus is voldoende. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging, zegt Romeinen 4, vers 25. Daardoor kan je weten dat ieder die in hem gelooft, hoor je dat? Vrij uit kan gaan. Wat betekent dat vrij uitgaan? Je zonden zijn vergeven. Wees welgemoed. Je geweten kan vrij zijn. Christus stierf ook voor jou. Er is vrijheid door het Lam. En dat is goed nieuws voor ieder die weet dat hij een zondaar is. En als je dat nog niet weet, dan hoop ik dat God je daaraan ontdekt. Dat je je vroomheid overboord gooit, of je goddeloosheid overboord gooit, en dat je knielt bij het kruis en dat je zegt, Heer Jezus, u deed dit voor mij. Ik geloof dat u in uw offer ook mij hebt vrijgesproken, dat ik vrij ben. Daar getuigt de doop van. Onder water. Dat water spreekt van reiniging. Wat Jezus bloed heeft gedaan met allen die geloven. En dat betekent ook, ik ben in vrijheid. Want wat deden de Joden toen ze de woestijn in gingen? Heel snel daarna gingen ze door de Schelfzee. Beeld van de doop. Het nieuwe land tegemoet. Een leven van vrijheid. Weet je wat ik zo mooi vind? Exodus 12, vers 1 zegt, deze maand, dit feest, zal voor u het begin van de maanden zijn. Weet je, het werd een nieuwe tijdsrekening, een nieuwe kalender. Als het Pesach is gevierd, dat is het begin. Zo is het echte leven begonnen voor allen die geloven. Als je tot geloof bent gekomen en je hebt de Heer Jezus omarmd, dan is het alsof God zegt, het oude is voorbij, de oude kalender is voorbij, de nieuwe kalender is gekomen. Dit is het begin van de maanden. Prachtig. Vergeving van zonde is geen eindpunt, maar het is een startpunt om met God te gaan leven in het land van de vrijheid. Deze mensen vanmorgen geven daar getuigenis van. En zij erkennen, wij waren in onszelf verloren. We vertrouwen op de Heer Jezus. En de doop is een stap van gehoorzaamheid die we willen zetten. Om ons leven in gehoorzaamheid en voor de glorie van God te leven. Als je hier bent. En je hoort vanmorgen het evangelie. Ik zou je willen vragen. Heb je geschuild achter het bloed van het Lam? Op welk jongetje lijk je? Sta je nog buiten? Dan ben je in levensgevaar. Schuil achter het bloed. Ben je achter het bloed? Hoe kijk je er daarnaar? Zit je met vrees en beven? Zoals dat ene jongetje? Of heb je gezegd, ik vertrouw dat het offer van Christus voldoende is. Ook voor mij. In vrede zal ik gaan liggen. En weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Amen.